Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen psalm 131, het vierde vers, de kinderpsalm in deze dienst. Psalm 131, vers 4, dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en wat er volgt. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. Daarna zingen wij psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17, vers 3, na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God liefhebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel. En uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Trouwe en eeuwige God, wij danken u dat deze dag in het teken mag staan van uw genade. Het teken van uw heilsplan met deze wereld. We danken u, Heere, dat u deze ellendige en verloren wereld niet overgelaten hebt aan zichzelf, aan de zonde en aan de dood. Wij danken u dat in deze wereld uw evangelie klinken mag. En de stem van Jezus Christus die doden roept en doden opwekt. En ook deze dag, de eerste dag van de week, de opstandingsdag van onze Heere Jezus Christus, zijn we bij elkaar gekomen om te luisteren naar uw stem. Om te horen dat de Christus moest lijden en moest opstaan op de derde dag. En dat er moet gepredikt worden onder alle volken. Bekering en vergeving van de zonden. Heere God, we danken u dat ook in ons midden aan ieder van ons persoonlijk dat vanmorgen gebeuren mag. En tegelijkertijd bidden wij ook, Heere, dat uw woord zal opengaan. We bidden u dat de kracht van uw woord er mag zijn en de werking van de Heilige Geest. Wij zijn er zo van afhankelijk. U heeft ook tegen uw discipelen gezegd dat zij moesten wachten totdat zij aangedaan zouden worden met kracht van boven. Zo afhankelijk als zij waren van uw geest, hoeveel te meer zijn wij het ook. Zij die getuigen zijn geweest van al die dingen, konden ook niets bereiken zonder uw geest. En Heere, zo willen wij ook tot u komen. We danken u, Heere Jezus, dat u zelf uw woord en uw geest gegeven hebt. Uw geest hebt uitgestort, zodat wij mogen vertrouwen. Mogen weten dat wij geen tevergeefs beroep op uw genade zullen doen. Als wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, wees dan bij ons en help ons in het luisteren. Zegen ieder van ons die hier vanmorgen is. Zegen ook iedereen die meeluistert. Zegen uw dienaar en help hem om die woorden uit te spreken en die woorden te kiezen die geschikt zijn voor uw boodschap. En Heere God, dan danken wij u ook dat wij uw heilige wet hebben mogen horen. Uw geboden zijn goed en rechtvaardig. Wat zou het goed zijn voor ons, Heer, als we erin zouden slagen uw geboden te houden. Graag op dat spoor onze wankelende gangen. Ik geef dat wij het zo mogen ervaren. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En tegelijkertijd belijden wij dat wij ook in de achterliggende week uw geboden hebben overtreden en bidden wij niet op grond van iets in onszelf, maar omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, zie ons aan in hem. Laat al onze hoop en verwachting zijn, ook in deze voorbereidingsdienst, op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, we bidden voor Joost en Barbara, als zij donderdag elkaar voor uw aangezicht opnieuw het jawoord zullen geven en voor u neer zullen knielen om u te bidden om de zegen. Heere, wat een vreugde is het dat dat mag zijn als jonge mensen samen die gang naar de kerk willen maken. Om daar aan u te vragen om uw goedkeuring en hulp in voor- en tegenspoed. Geef hen een goede, een vreugdevolle en een blijde dag met alle die in liefde en in dankbaarheid om hen heen staan. We danken u dat de heer Goudriaan weer thuis mocht komen. Hij moest plotseling naar het ziekenhuis. En heren, hij mag geholpen zijn en er is dankbaarheid in zijn hart. We danken u, heren, dat u alles goed hebt gemaakt. Als hij ook de broosheid en de zwakheid van het leven heeft ervaren, wees bij hem met zijn vrouw, geef dat zij hun hoop zullen zoeken in de belofte van God, die zegt: wie in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. Wees ook in de komende periode van verder herstel, als hij nu vandaag niet in de kerk kan zijn en misschien ook in de komende tijd niet, maar geef dat zij toch zich mogen voeden met uw woord. We bidden voor Nienke en we bidden dat zij ook verder herstel mag krijgen. En al is het spannend en onduidelijk wat er haalbaar is, medisch gezien, heren, geef dat zij haar vertrouwen op u stelt, dat ze vol mag houden, dat ze kracht krijgt en ook als ze de momenten van zwakte zal hebben, dat ze toch sterkte vindt in u. We bidden, heren, voor broeder Van der Kolk als hij een operatie moet ondergaan in de komende week. Zijn hoop en vertrouwen en rust is in u. Wees hem en zijn vrouw nabij. Zegen de operatie. Geef dat het goed mag gaan. En dat hij zijn dagen mag weten in uw hand en de troost mag ervaren in leven en sterven. Heere God, we bidden voor Jeroen. We hebben vaker voor hem gebeden. Het moment is gekomen dat hij zich aan de gemeente onttrok. We danken u dat wij voor hem mogen bidden, mogen blijven bidden. We danken u, Heere, dat er bij u geen hopeloze gevallen zijn. Maar wij belijden ook dat u ook onze enige hoop bent. We vragen u, Heere, houd u hem vast. Breng hem terug bij uw kerk en gemeente, bij uw woord. Geef dat uw trekkende genade hem als een verloren zoon naar de Vader brengen zal. U kent zijn leven, u kent het verleden en het heden, u weet ook de toekomst die voor ons onbekend is, maar in dat vertrouwen mogen wij hem in uw handen leggen. Heb dank, Heere, voor de vergadering van de kerkenraad afgelopen week. Zegen wat besproken is, zegen de besluiten die elke keer weer genomen moeten worden. Heere, geef dat vrede en aangename rust en milde zegen ons mag verblijden ook in het ambtelijke werk, ten goede van uw dienst en koninkrijk. We bidden, Heere, ook voor de plannen die de kerkvoordij heeft gepresenteerd en die voortgaan voor de aanbouw achter de kerk. Heere, ook dat mogen we voor u neerleggen. En we bidden dat het voorspoedig mag gaan en we tegelijkertijd geduldig zal zijn, dat wij geduldig zijn als het wellicht langer duurt dan wij zouden wensen. Heere, we bidden dat ook de kerkvoogdij en de bouwcommissie hierin geholpen worden, hun werk mogen doen, bovenal voor u en voor uw gemeente. Wees ons zo nabij, geef een woord aan ieder van ons persoonlijk, geef een woord op zijn tijd. En beschaam de hoop niet die in onze harten leeft. We bidden en we danken u dit. In de naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God en we lezen uit Lucas 24. Lucas 24 laten wij bij vers 36 beginnen en dan doorlezen tot en met vers 49. Lucas 24 spreekt, zoals bekend, over de opstanding van Jezus Christus. In het gedeelte ervoor is beschreven hoe de twee reizigers naar Emmaus hem hebben ontmoet en teruggekomen zijn bij de discipelen in Jeruzalem. En dan vanaf vers 36 lezen wij het woord van God als volgt. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede zij u. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt gij ontroerd? Waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het aan en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zei tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Tot zover de lezing van de schrift. De tekstwoorden zijn de versen 44 tot en met 47. Ik zal ze nog een keer voorlezen. Hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zei tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Vergeving en bekering onder alle volken, laten we dat boven de preek schrijven. Vergeving en bekering onder alle volken. Drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste, wat zal gebeuren? In de tweede plaats, wat moet gebeuren? En ten derde, wat is gebeurd? Bekering en vergeving onder alle volken. Ten eerste, wat zal gebeuren? We zullen zien hoe het woordje moeten als het ware de stuwende kracht is in dit gedeelte. En wat moet gebeuren, zal ook gebeuren. Vandaar onze eerste gedachte, wat zal gebeuren. Ten tweede, wat moet gebeuren, voornamelijk aan de hand van vers 47. In zijn naam moet gepredikt worden. En ten derde, wat is gebeurd, als wij terug mogen zien op het lijden en sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus. Laten wij zingen als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 33... over de zekerheid van het woord van God. Psalm 33, vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van z'Heere mond. En ook vers 6. Wij zingen Psalm 33, vers 5 en 6. Gemeente, wij lezen in vers 47 de woorden dat in zijn naam moet gepredikt worden. Bekering en vergeving de zonden. Er zijn veel mensen die daarmee worstelen. Hoe weet ik of ik vergeving heb? Hoe weet ik of ik bekeerd ben? Er zijn mensen die zichzelf de vraag stellen, ik moet bekeerd worden, maar ik weet niet hoe. Ik moet vergeving van zonde krijgen, maar ik weet niet hoe. Dat woordje moeten, gemeente, speelt in dit gedeelte een hele belangrijke rol. Dit moest, dat moest. Het is de stuwende kracht van het moeten in dit gedeelte. En dan komt de vraag naar boven van wie moet dit? Waarom moet er zoveel? Past dat woordje moeten eigenlijk wel bij het evangelie? Het evangelie is toch niet wat er allemaal moet? En toch staat dat woordje moeten hier verschillende keren. De Heer Jezus gebruikt het als hij hier spreekt. We zouden kunnen zeggen, gemeente, dat hier in dit gedeelte vanaf vers 44 de Heer Jezus zijn eigen paaspreek houdt. Ik denk dat tussen vers 43 en 44 een bepaalde ruimte ligt. Vers 43 sluit het gedeelte af, de beschrijving af van de ontmoeting van Jezus met zijn discipelen. En vers 44 tot en met 49 vertelt over zijn onderwijs in algemene zin, zeg maar, in die dagen daarna. Dus het is zijn boodschap, zijn voorbereiding, zijn toerusting die Jezus aan zijn discipelen meegeeft. Hij rust hen toe en hij vertelt hen nu na zijn eigen opstanding wat de boodschap moet zijn. Hij vertelt wat de betekenis is van zijn eigen dood en opstanding. Als we deze paar versen lezen, vers 44 tot en met 47. Er komen heel veel Bijbelse kernwoorden in voor. Het woord bekering heb ik genoemd, het woord vergeving. Het belang van de Bijbel, de schriften die vervuld moeten worden. Het belang van de prediking, er moet gepredikt worden. De dood, het lijden van Christus. De opstanding van Christus. En dit alles moest gebeuren. Dus wij hebben in deze paar versen allerlei Bijbelse thema's bij elkaar. En dat is mooi uiteraard dat we dan zulke belangrijke zaken samen mogen overdenken vandaag en volgende week als God het geeft. Maar er zit ook wel iets in dat er zit zoveel in dit gedeelte en elk woord zou een preek op zichzelf kunnen zijn. Dus wat ik vooral wil proberen vanmorgen is om de samenhang en de eenheid van al deze Bijbelse thema's te laten zien. Jezus geeft het aan zijn discipelen mee. Al die grote Bijbelse begrippen. Vanmorgen wil ik vooral wijzen op dat woordje moeten. En dan hoop ik volgende week waarschijnlijk te spreken over de vers 46 is dat, alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan. En ik denk dat ik dan in de nabetrachting spreek inga op de betekenis van de schrift. Wat is de Bijbel in ons leven? Wat is de Bijbel welk belang heeft de Bijbel in de Bijbel, in de schriften? Nou, een van die kernwoorden, laten we daarmee beginnen, gemeente. Een van de kernwoorden hier is dat woordje moeten. Dit moest, dat moest en dat moest. De Heer Jezus heeft daarvoor in zijn gesprek met de Emmausgangers, we lezen dat in vers 25, 26 en 27, ook al dat woordje moeten gebruikt. Moest, zegt vers 26, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Jezus maakt dus duidelijk dat zijn dood, zijn lijden, zijn kruisiging geen toeval is geweest, geen samenloop van omstandigheden, geen treurige uitkomst van een mooi plan, maar dat het moest. Zo was het bedoeld. Dit is een goddelijk moeten. Dit is wat God heeft gewild. Wij noemen dat in de taal van de Bijbel, in de taal van de dogmatiek, Gods raad, Gods besluit, Gods wil, Gods verkiezing. Mogen ook wel zeggen. God heeft besloten dat het zo zou gaan gebeuren. Hij heeft dat vast laten leggen, op laten schrijven in de schriften. En daarom moest het gebeuren. Het is een goddelijk moeten. Het is het plan van God. Nou, wat is dan precies de wil, gemeente, van God? Wat wil hij gaan volbrengen? Wat wil hij gaan uitvoeren? Kunnen wij die wil van God ontdekken? Nou, de oude schrijvers hadden daar een regeltje voor. Nou, de schrijvers zeiden, wat het laatst is in de uitvoering, is het eerst in het bedenken, in het voornemen. Nou, wat bedoelen ze daarmee? Kinderen, ik zal het voor jullie uitproberen te leggen. Stel je voor dat je... dat iemand jou vraagt, wat wil jij later worden? En je zegt, ik word later piloot. Of ik wil later dokter worden. Of ik wil later boer worden. Nou, vul maar in wat je wil worden. Ja, dus dat is het laatste, dat is jouw doel. Daar wil je naartoe werken. Oh, zegt dan de meester of juffrouw op school, als jij dokter wil worden, moet je nu wel goed je best doen. Ja, denk je, dat is eigenlijk ook wel waar. Als ik dat doel wil bereiken, dan moet ik als het ware stapje voor stapje terugdenken wat ik allemaal nodig heb om later piloot te worden, of dokter, of boer. Ja, dus jouw plan, wat jij later wil worden, wat je wil bereiken, dat is het eerste in jouw gedachten, maar dat is het laatste wat je bereiken zult. En de rest, dat denk je als het ware terug als stappen die nodig zijn om daar te komen. Ander voorbeeld, kinderen, als je een tekening wil maken. Je begint en je hebt een leeg papier voor je en je moeder vraagt, wat ga je tekenen? Nou, ik ga een vogel tekenen, zeg je. Ja, dus dan heb je in jouw gedachten al het plan opgevat, ik ga een vogel tekenen. Er staat nog niets op papier, maar dat is het eerste wat je wil gaan bereiken. En dan denk je terug, oh, dan moet ik een snavel tekenen en een paar vleugels en een staart erbij. Dus jouw doel is het eerste wat je voorneemt, maar het is het laatste wat je ziet. Want pas als de tekening af is, zie je dat het een vogel is met alles erop en eraan. Dus gemeente, om terug te gaan naar ons tekstgedeelte, als wij de uiteindelijke bedoeling van God willen weten, wat er allemaal moet en wat er zal gebeuren, moeten we achteraan beginnen met lezen. Achteraan, en dat is in dit gedeelte vers 47. In de Herziene-Statenvertaling wordt daar nog een keer het woordje moet gebruikt. En heel terecht, in zijn naam moet gepredikt worden, bekering en vergeving van de zonde onder alle volken beginnende in Jeruzalem. Dat moet. Dat is het uiteindelijke doel dat God heeft. Dat is het hoofddoel. God wil dat er gepreekt zal worden. God wil dat er verteld wordt over bekering en vergeving. God wil dat deze zondige en onbekeerde en onverzoende wereld verzoend wordt, vergeving krijgt, bekering krijgt. Die twee woorden, bekering en vergeving, vatten alles samen wat nodig is om verloren dode mensen te brengen tot de zaligheid en tot de redding. En God wil dat dat niet maar één volk zal zijn, maar alle volken. Heel de wereld. Iedereen moet die boodschap horen. En daarom moest de schrift vervuld worden, gemeente, want dat is de betekenis van de schriften. Ja, zegt iemand, dominee, kunt u mij een lijstje teksten geven waar dat dan precies staat, dat Jezus moest lijden en dat hij weer zou opstaan? Nee, dan gaan we te snel. Of dan missen we het eigenlijke punt wellicht. Het gaat om de grote lijn van de Bijbel. De Bijbel die begint met de schepping, met de zondeval. En dan, als alles kapot is, als alles verwoest is, wat dan? Dan openbaart God zijn plan. En dan vertelt hij vanaf begins af aan dat hij deze wereld zal redden en herstellen. En niet maar één volk, alle volken. Ik ga toch een paar teksten noemen. Uit het Oude Testament, die duidelijk maken dat dat Gods plan is. Genesis 12, de roeping van Abraham. En in u zullen alle volken van de wereld gezegend worden. Alle volken. Psalm 22, we gaan het straks zingen. Zover de blindste heidenen wonen, tot hen bekeert. Niet alleen de Joden, ook de heidenen. De profeet Jesaja heeft het gezegd in Jesaja 11. Eenmaal, zegt hij, zal de kennis van de wereld, van de Heere, de aarde bedekken zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Heel de wereld zal als het ware omgeven zijn met een dampkring van kennis van God. Eenmaal zal het gebeuren. Jesaja 49, de belofte aan de knecht van de Heer. Het zou te weinig zijn om alleen het volk van Israël aan deze redder te geven. Ik heb u ook gegeven tot een licht van de heidenen. Om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. Dat is de bedoeling van de schriften. We kunnen ook het Nieuwe Testament er toch wel bij nemen als we in Romeinen 15 vers 8 tot en met 12 lezen. Somt Paulus zo uit de psalmen en uit Mozes en uit de profeten allemaal teksten op die zeggen dat God ook de heidenen, alle volken van de wereld op het oog heeft. En als we dan tenslotte in het boek Openbaring lezen, gemeente, in Openbaring 7 vers 9... dan zien we dat het eenmaal zal gebeuren. Dan schrijft Johannes, naar deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie, uit alle volken en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam. Bekleed met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Het moet een gemeente. In deze verse gaat dus over het reddingsplan van God. Het moeten in deze versen gaat over Gods voornemen om een verloren wereld te redden. Door de boodschap van vergeving en van bekering. Het moet gebeuren. Het zal gebeuren. Het zal gebeuren. Nog even een keer terug naar dat woord. Die vraag, hoort dat woordje moeten wel bij het evangelie? Is dat niet te moeterig? Gemeente, het hoort erbij. Het woord moeten. Het goddelijke moeten. Het goddelijke moeten. God moet dit doen. Want hij heeft het zelf gezegd en zelf beloofd. We gaan naar onze tweede gedachte. Het moet, wat moet gebeuren nu in de tegenwoordige tijd? Iemand zegt misschien, als ik het dus goed begrijp en vers 47 nog een keer lees, in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken. Dan is dat dus de boodschap die klinken moet in de prediking, dat wij bekeerd moeten worden en dat wij vergeving van zonde moeten krijgen. Laat ik even, gemeente, die twee woorden aandacht geven. Ik heb al gezegd, ik moet het wat kort doen, omdat er zoveel van die kernwoorden hier zijn. Maar wat is vergeving? Wat is bekering? Vergeving betekent dat onze zonden worden weggenomen, zodat de relatie tussen God en mij weer goed is. Vergeving betekent dat ik niet de straf krijg uitbetaald die ik verdiend heb over mijn zonden. Vergeving betekent dat de relatie weer zuiver is en open. En wat is bekering dan? Bekering gaat over mijn innerlijk. Bekering betekent omkeren. Dat ik weer op God gericht ben. Dat die neiging in mijn hart om bij God vandaan te gaan en mijn eigen weg te kiezen, omgedraaid wordt, bekeerd wordt. Dat ik goede neigingen krijg in mijn hart van liefde, blijdschap, geloof, vreugde, zelfbeheersing en noem maar de andere vrucht van de geest op. Dat is bekering, dat gaat over mijn hart, over wie ik ben en hoe ik mij gedraag. Dus is dat de boodschap, gemeente? Zegt vers 47 dat er gepreekt wordt dat je je moet bekeren en dat je vergeving, de zonde, moet zien te krijgen. Nee, gemeente, dat staat er toch net niet. Toch net niet. Goed lezen, aandachtig, rustig lezen. In zijn naam moet gepredikt worden, bekering en vergeving. Er staat niet, je moet bekering krijgen, je moet vergeving krijgen. Er staat dat er moet gepreekt worden. Wat bedoel ik daarmee? Dat moeten van vers 47 is nog steeds een goddelijk moeten. Het is niet wat wij moeten doen. Het is wat God moet doen. Er moet gepreekt worden. Er moet bekend worden gemaakt. Het gaat hier niet over onze plicht om je te bekeren en onze opdracht om vergeving te zoeken. Het gaat hier niet over een plicht. Het gaat hier over een belofte. God moet bekering en vergeving bekendmaken. God wil het ons geven. Ons. U, jou, mij. Ja, is dat zo? Zou God het ons allemaal willen geven? Alle volken, hè? Alle volken staan. Niet een enkeling. Niet een bevoorrechte groep. Alle volken moet gepredikt worden zonder onderscheid. Ik hoor zo vaak om mij heen dat mensen zeggen, ja dominee, ik ben het met u eens. Die opdracht ligt er, hè. Er staat in de Bijbel, geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, dat is een opdracht, dat is een verplichting, dat is een bevel. En soms zeggen mensen erbij, ja, daar moet je mee in de klem komen. Dat je je moet bekeren, maar je kunt het niet. Dat is nou onze verantwoordelijkheid en onze schuldigheid, dat wij moeten geloven. Maar we doen het niet. Ja, dominee, dat moet wel gepredikt worden. Zou dat de betekenis zijn van dit gedeelte? Beslist niet, gemeente. Er ligt een bevel tot geloof. Er is een bevel tot bekering. Maar daar gaat het in dit vers en in dit gedeelte bepaald niet over. Dit gedeelte zegt niet wat jij moet, maar wat God moet. En zo zitten wij hier vanmorgen. Misschien ben je hier gekomen dat je denkt, nou laat maar naar de kerk gaan, hè, dat moet toch. Je kunt toch niet zomaar wegblijven. Heb ik in ieder geval gedaan wat ik kan doen en wat ik moet doen? Gemeente, we zijn hier gekomen om te horen wat God moet. God moet. Hij moet een wereld redden. Hij moet mensen vergeving geven. Hij moet mensen bekeren. Hij moet het omdat de schrift niet kan gebroken worden. Het moet omdat de schrift vervuld moest worden. God heeft het zelf gezegd. God heeft het zelf beloofd. God heeft het zelf vastgelegd. Hij moet het doen omdat zijn raad zal bestaan en hij al zijn welbehagen zal doen. Hij moet het doen omdat zijn woord niet is ja en nee, maar ja en amen in Christus Jezus. Hij moet het doen omdat God zijn woord houdt. Hij moet het doen omdat hij het wil. Omdat dat zijn voornemen is en zijn uiteindelijke bedoeling. Een wereld die hersteld wordt. Een wereld waar vergeving is. Een wereld waar bekering is. Is God het dan verplicht? Nou, niet aan ons. Niet aan ons. Maar wel aan zichzelf. Want hij heeft het beloofd. En er komt nog een keer die vraag terug van het begin. Hè? Hoe moet ik bekeerd worden? Hoe moet ik vergeving krijgen? Hoe kan ik dat weten? Luisteren, gemeente, luisteren naar de prediking. Luister naar wat God zegt. Hij moet het laten prediken. Hij moet het bekendmaken. Wij zijn hier niet vanmorgen bij elkaar als mensen, nou ja, hè, die gelukkig dan nog zover zijn gekomen en bereid zijn om naar de kerk te gaan. Wij zijn hier gekomen, gemeente, niet om aan God te vertellen dat wij hem willen zoeken en dienen. Maar wij zijn hier gekomen omdat God ons wil vertellen dat hij ons zoekt. Wij zijn hier niet gekomen om aan God te vragen, wilt u mij vergeving en bekering geven? Wij zijn hier gekomen om te luisteren naar God die zeggen wil, ik wil jou bekering geven en ik wil jouw zonden vergeven. Ik moet het vertellen. Ik gebruik de prediking. Hoe kan ik dat dan weten? Of ik vergeving heb? Hoe kan ik weten of ik bekering heb? Luisteren, luisteren naar de prediking. God zegt ons dit vanmorgen, gemeente. Dat hij bekering en vergeving geven wil. En precies dat is geloof. John Owen, de oude schrijver, heeft het ooit gezegd. Wat is geloof? Geloof is de weg van God goedkeuren. De weg van zaligheid. Geloof is instemmen met het plan dat God heeft uitgedacht om mensen te redden. Dat is geloof. Dat is geloof. Geloof is rusten op wat God heeft gewild. En God wil vergeving geven. En God wil mensen bekeren. God wil het. En het geloof zegt, ik zie dat plan van God. Ik hoor het in de prediking. Ik lees het in de Bijbel. Daar rust ik op. Daar stem ik mee in. Dat is een volmaakt plan. Gemeente, dat is geloof. Dat je God zijn werk laat doen. Dat is geloof. Dat je ziet wat God moet. Niet wat jij moet. Wat God moet. Als wij dat woordje moeten in de Bijbel gaan verstaan en begrijpen, gemeente, dan zijn al je ja-maars weg. Dan blijft er geen één over. Want daar zit de pijn bij onze ja-maars. Dat wij denken dat God het zeker niet moet en dat God het ook eigenlijk niet wil. En dat hij soms ja is en soms nee. Maar God moet het van zichzelf en hij moet het verkondigen. En hij wil het verkondigen. En het geloof rust erop. En het geloof stemt ermee in. Onze tweede gedachte, wat moet gebeuren? We gaan naar onze derde gedachte, wat is gebeurd? Er kan een vraag boven komen, gemeente. Als God mensen bekering wil geven en als God mensen vergeving wil geven, dan kan hij dat toch zomaar doen. Laat ik dat woord toch maar gebruiken. Dan kan God dat toch geven, zonder dat de Heer Jezus moest lijden en sterven en opstaan. Als God zo barmhartig is, waarom moest zijn zoon dan sterven? Waarom is dat woordje moeten of moest ook zo sterk aanwezig in vers 46? Alzo moest de Christus lijden en moest hij van de doden opstaan ten derde dagen. Waarom belooft God dat niet gewoon in het algemeen? Nou zegt iemand, ik vind dat toch wel een beetje een theoretische en een theologische vraag. Dat is het ook wel een beetje, maar toch stel ik hem, omdat ik hem veel te vaak tegenkom. Wat bedoel ik? Er zijn heel veel mensen die bezig zijn met die vragen van het begin. Hoe krijg ik bekering? Hoe krijg ik vergeving? Ik moet mij bekeren en hoe moet dat? En in al die vragen vergeten ze de Heer Jezus. In zoveel worstelingen van mensen blijft Christus buiten beeld. En dat kan niet. Dat kan niet. Ik ga proberen duidelijk te maken, gemeente, waarom ook Christus moest lijden en moest sterven. Ik zeg erbij dat het misschien wat extra inspanning vraagt. om goed te luisteren, om dit punt te begrijpen. Maar als we het begrijpen, gemeente, dan zien we wat het evangelie inhoudt. Jezus moest lijden, moest sterven, moest opstaan. Waarom? Niet omdat hij niet een gewoon mens was als anderen, maar omdat hij dat deed namens andere mensen. Hij, dan gebruik ik even een moeilijk woord, hij representeert anderen, hij vertegenwoordigt ze. Adam vertegenwoordigde ook andere mensen. Adam stond daar in de hof. En zijn gedrag en zijn keuze maakte hij niet alleen voor zichzelf, maar voor al zijn nakomelingen. En daarom wordt Jezus ook de laatste Adam genoemd. Nog een Bijbels voorbeeld. Esther ging naar de koning Ahasveros niet alleen als één Joods meisje, maar zij vertegenwoordigde het hele Joodse volk. Als de koning haar zou toelaten, aanvaarde hij het volk. Nog een voorbeeld. Aaron de priester ging één keer per jaar het heilige der heiligen binnen. Niet als Aaron de broer van Mozes, maar als de priester namens het hele volk. Hij vertegenwoordigt hen. En zo, gemeente, moest Christus sterven en moest hij opstaan. Hij vertegenwoordigt, ja, wie? Ik zou willen zeggen, de hele wereld. Kinderen, misschien hebben jullie wel eens een zandloper gezien. Een zandloper of een trechter. Zo'n zandloper, dan heb je eerst een ruime bak waar zand in zit en die wordt heel nauw. En daarna wordt hij weer wijd. Ja, dus al het zand dat daar bovenin zit, moet door dat nauwe stukje en dan komt er weer de ruimte. Nou, dat nauwe stukje, dat is het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat zand zijn wij als het ware. En wij gaan allemaal, als wij geloven, allemaal door dat nauwe stukje. En dan komt er weer de ruimte van een nieuwe wereld, van een nieuwe mensheid, van een nieuwe schepping. Dus wat er gebeurt in dat kleinste stukje, de hele wereld komt samen in één persoon, in de Heer Jezus. Daaruit komt weer een nieuwe mensheid, een nieuwe wereld, de bedoeling van God. Als we het zo mogen zien, gemeente, dan mogen wij zeggen, het is de Bijbelse taal, als Jezus gestorven is, ben ik gestorven. Als Jezus voor de zonden gestorven is, is hij voor mijn zonden gestorven. Als Jezus weer leeft, leef ik. Als Jezus gestorven is, heb ik vergeving. Als Jezus weer is opgestaan, heb ik nieuw leven. En daarom gaat het om Jezus. Die ene mens, die vertegenwoordigt allen die in hem geloven. Daarom moest de Christus lijden, zodat ik zeker mag zijn dat mijn zonden vergeven zijn. Daarom moest hij opstaan, zodat ik zeker mag zijn dat hij dat nieuwe leven van bekering in mijn hart werkt. En daarom, gemeente, gaat het volgende week zondag in het avondmaal over de Heer Jezus. Over zijn dood en zijn opstanding. Daarom zullen wij hier volgende week, als God het leven en de gezondheid geeft, ons de tekenen in onze eigen handen geven van Jezus dood. Van zijn lijden, zoals het hier wordt genoemd. Daarom zal hij zelf aanwezig zijn als de opgestane Heere aan zijn tafel. Daar krijg ik antwoorden op mijn vragen. Hoe kan ik weten of ik bekering heb en of ik vergeving heb? Zie op de Heer Jezus. Vertrouw op hem. Wie in hem gelooft, wordt één met hem. Wie in hem gelooft, kinderen, gaat door die zandloper. En komt in de ruimte van een nieuw leven. En daar mogen wij ons richten op de Heere Jezus Christus. En mogen wij vandaag en ook volgende week uiteraard tegen elkaar zeggen wat er is gebeurd. Wat er is gebeurd. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. En daarom, als ik in hem geloof, dan heb ik vergeving. En als ik in hem geloof, dan ben ik bekeerd. Dan ben ik bekeerd. Hij is toch opgestaan? Hij leeft toch? Hij geeft toch dat leven ook aan mij? Dat is de vraag van het zelfonderzoek in deze week. Dat is de vraag in de voorbereiding. Laten we eerst maar eens beginnen bij die woorden. Bekering en vergeving. Kan ik mijzelf vergeving geven? Nee. Kan ik mijzelf bekeren? Nee. Heb ik vergeving nodig? Ja. Heb ik bekering nodig? Ja. Hoe kom ik daaraan? Bij de Heer Jezus. Daar krijg je het. In zijn dood en in zijn opstanding. Verlang ik daarnaar, naar vergeving? Verlang ik naar bekering? Dat is ook een belangrijke vraag voor deze week. Verlang ik dat de relatie tussen mij en God weer goed is? Verlang ik dat de relatie tussen mij en mensen om mij heen goed zal zijn? Hoe kom ik daaraan? Bij de Heer Jezus krijg je het. Daar moet zich onze voorbereiding op richten. Op de Heer Jezus Christus. Als wij in hem geloven, gemeente, dan hebben wij vergeving en hebben wij bekering. En dan mag je daar verzekerd worden. Dan mag je daar zeker zijn. Hoe kan ik dat zo zeker weten? Omdat Christus moest lijden. Omdat hij moest opstaan. Omdat zijn leven deel uitmaakt van dat plan van God. Omdat God wil dat mensen tot bekering komen en dat mensen vergeving krijgen. Het is gebeurd, gemeente. Het is gebeurd wat Christus heeft gedaan. En ik weet het. Er moet ook nog heel veel gebeuren in de wereldgeschiedenis. Er moet nog heel veel gebeuren in mijn leven. Er moet vast ook nog heel veel gebeuren in jouw leven. In uw leven. Je bent er nog lang niet. Er is nog zoveel onvolmaaktheid. Er is nog zoveel gebrokenheid in ons leven. We zijn er nog niet, gemeente. Maar laten we nu in deze week en laten we nu komende zondag niet allereerst het oog richten op wat er nog moet gaan gebeuren in ons leven. Maar laten wij het oog richten op wat is gebeurd. De dood en opstanding van Jezus Christus. En als we daarop zien en als we daarin geloven, dan hebben wij de zekerheid dat alles wat er nog moet gebeuren, ook zal gebeuren. Want God heeft het besloten. Omdat het een goddelijk moeten is. En dan mogen wij zingen. Zij komen aan. Vast en zeker, door het goddelijk licht geleid. Om het nakroos dat de Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Amen. Laten we dat zingen, Psalm 22. 22, vers 14 en 16. Laten wij het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier samen lezen. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten tweede dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Wij lezen van deze twee punten nu het formulier over het eerste punt. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend is en geschonken. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Eveneens of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wie wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de navolgende aanstootgevende zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en aan hen verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, met schades andere dingen, zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en in wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die aanstootgevend leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder zal worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet volgehouden om de verslagen harten van gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen zijn en rechtvaardig, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in ons bevinden. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis zijn en zeker dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij samen danken. Trouwe God, wij danken u dat u ons in uw woord hebt geopenbaard wat uw helsplan met deze wereld is. En wij danken u dat dat gebouw naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Wij danken u dat wij vanmorgen onder uw prediking waren. En het moest worden gezegd dat er bekering is en vergeving. Heere God, wij bidden dat wij het zullen geloven en de weg van zaligheid zullen goedkeuren. En ons daarin zullen verblijden dat u ons redt, niet door onze inspanningen, maar door de dood en opstanding van Jezus Christus. En wij bidden dat ook de komende dagen, de komende week, wij in ons zelfonderzoek niet zullen twijfelen omdat wij nog geen volkomenheid hebben, maar verzekerd mogen worden door te zien op de Heere Jezus Christus, dat hij moest lijden en moest opstaan. En dat we dan zeker mogen zijn van bekering in mijn hart, vergeving van mijn zonde. Dank u dat we zo samen waren. Breng ons vanmiddag opnieuw samen en geef een goede ontmoeting ook dan onder uw woord. Help hem die dan uw woord zal bedienen. Geef dat ook hij gedreven wordt door dat goddelijke moeten. Heere, wees ons nabij. Wij belijden nu onze onvolkomenheid en gebrekkigheid. En dat er nog veel moet gebeuren. Maar we bidden dat op deze rustdag wij uw Heilige Geest in ons hart mogen laten werken. Hoor dan ons gebed en zie ons aan in uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 89. Het eerste vers: ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen en wat er volgt. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.